Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Ik denk dat Kroos voor een ploeg die niet loopt, en dat kan je van de laatste jaren wel zeggen van Duitsland, dat het misschien wel een van de lekkerste spelers is om erbij te krijgen in je helftal.
Het is dinsdag 27 februari en met de KNVB-beker op het programma, de halve finale daarvan, gaan we eens vooruitblikken. We gaan dat ook doen op natuurlijk de topper van aankomende zondag. Feyenoord en PSV treden dan tegen elkaar aan. Kortom, er is genoeg te bespreken vandaag. Nicky, waar kijk jij het meest naar uit?
Bedoel je vanavond of
vanavond?
De hele week?
Vanavond eigenlijk.
Nou ja, kijk, het is eigenlijk een soort feestdag vandaag, hè? Zo kunnen we het toch ook wel stellen.
Want?
Ja, ik denk dat we deze dag, en als Cambuur vanavond wint, kunnen we hem ook even doorschrijven, gewoon moeten omdopen tot de nationale Henk de Jong dag.
Nu al?
Ja, nu
voor
al.
De finale.
Ja, voor de finale al. Ik zou hem nu al gewoon 27 februari is vanaf nu nationale Henk de Jong dag.
Ja, ik heb nog wel een vraag, want zou Henk de Jong zelf een beetje zin hebben in de halve finale?
Ik denk dat hij wel excited is.
Ja?
Ja, maar volgens mij is hij er wel klaar voor ook. En zin in. En ik denk dat het zijn team er ook klaar voor is. Dat NEC natuurlijk heel goed is.
Ik denk dat ze het stadion in de brand gaan zetten ook.
Stadion in de brand. Ik denk dat het allemaal wel kan. Nee, Henk de Jong heeft er in ieder geval heel veel zin in.
Die man heeft gewoon een grotere mediatour gehouden dan Lars Jesse en Mart voor Bord op Schoot. Nou, dat is echt een wereldprestatie.
Dat is moeizaam, ja. Heeft hij de expected interviews overtroffen? Of?
Ja, het was echt nog groter dan ik dacht. Ja, jij zei ook nog dat hij gisteren volgens mij nog bij Radio 1 was geweest. Ja, natuurlijk ga je voor zo'n beker half halen. Je gaat naar ESPN toe.
NOS.
Bij VI heeft hij denk ik een interview gedaan. NOS voorbij gekomen, maar... Ja, die man die kan er geen genoeg van krijgen. En wij eigenlijk ook niet, volgens mij, als we eerlijk zijn.
Het is wel toch mooi. Zo'n affiche van Cambuur tegen NEC in de halffinale van de beker wordt er wel een beetje door opgelukt, toch? Ik bedoel, NEC doet het natuurlijk goed. Cambuur is onder Henk de Jong is dat sowieso een stuk beter gegaan. Maar we hebben het wel over een wedstrijd tussen de nummer 8 van de KKD en nummer 7 van de Eredivisie. En hierdoor krijgt het wel meer show.
Ja, en mooi. Ik hou van het woord show.
Graag gedaan.
Maar ik heb ook een beetje... Ik vind het zo lekker dat... Henk de Jong geeft je toch op een manier het gevoel dat dit een kraker van een wedstrijd is tussen twee van de beste ploegen van Nederland dat op het scherpst van de snede zal zijn vanavond. Terwijl daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. En ja, het lukt hem toch, maar...
Ja, je gaat er bijna zelf in geloven. Dat als ik nu speler van Cambuur zou zijn, dat ik zou denken, ja, dat NEC gaan we even oprollen.
Ja.
Ondanks dat Henk de Jong nou ook zegt van ja, NEC heeft buiten PSV en Feyenoord om echt de beste voetballende ploeg van Nederland. Wat bijna waar is. Dus ook net niet helemaal, maar je geeft wel de tegenstander enorm veel credits. Ja, precies. Dus eigenlijk doet hij alles goed in de aanloop naar de halve finale.
Maar dat wisten we ook wel toch, van dat Henk de Jong is daar in ieder geval ontzettend goed in. En dat wil niet betekenen dat hij nep is of zo. Wat hem soms wel eens een beetje wordt verweten van, oh, hij is quasi, hij weet dondersgoed wat hij allemaal doet. Maar ik vind dat wel, het is heel veel waard, zeg maar, denk ik, voor de grote... van een club van Cambuur. Om een trainer te hebben die dit wel beheerst, dit spelletje.
Ja, hij heeft het ook wel nodig dit seizoen. Want ja, jij zegt inderdaad dat het veel beter is gegaan onder Henk de Jong. Dat is ook niet helemaal waar. Alleen er is niet zo heel veel, dat beeld bestaat niet echt. Omdat hij natuurlijk zelf heel veel van die aandacht wegtrekt. Dus eigenlijk gaat het helemaal niet zoveel beter. Hebben ze een best wel slechte reeks gehad. Maar ja, daar wordt helemaal niet over gepraat. Want ze staan ook in de halve finale van de beker. Ja. En want Henk de Jong zit er. Dus het zal weer goed komen qua promoveren.
En ik denk ook dat... Kijk, hij doet dit... Jij zegt net, doet hij dit expres? Nou ja, ik denk...
Sowieso.
Tuurlijk weet hij wat hij doet. Mm-hmm. Maar het gaat aan het eind van de rit gaat het erom. Is het goed voor Cambuur? En ik denk... Want hij duwt NEC echt heel, heel zwaar in die favoriete rol. Maar tegelijkertijd hypt hij de supporters en de spelers ook wel ergens toch een beetje op van... Maar het kan wel, hè, jongens. Weet je, we kunnen gewoon in die wedstrijd komen.
Maar daarom, dat is toch super knap dat je zeg maar hij, dat allebei
hij
kan.
Hij raakt die perfecte snaar. En ja, dat is inderdaad super knap. En het is ook een beetje... Wat ik ook heel erg... Dat is een detail wat me net pas opviel. bij heel veel interviews met Henk de Jong, of als het nieuws is wat over de wedstrijd van vanavond of over Cambuur gaat, dan wordt er dus ook en ik citeer, Henk de Jong en Cambuur. Dat is toch geweldig?
Hij is groter dan de club. Je hebt dit al bij meerdere dingen gezien. Ja, dat is mooi.
Henk de Jong en Cambuur is. Terwijl, hoeveel trainers zijn er nou bij dat er op die manier over wordt gesproken? Dat we eerst dus de trainer benoemen en dan pas eigenlijk de club. Alsof Cambuur een soort randzaak is die maar aan deze wedstrijd meedoet. En,
ja, is bizar inderdaad.
We kwamen net al tot Foppe de Haan. En Arsène Wenger rekenen grijp je al eigenlijk niet goed.
Nee.
Heb jij nog een andere? Schiet me nu nog eentje erbinnen, maar die is wel van mijn tijd.
Ja, je had natuurlijk de Mexicaanse clubs en zo waar Maradona zat. Is op zich wel een grootheid ook natuurlijk.
Ja.
Misschien moet je die ook niet meerekenen. Nee, ik zit daar onder dan te denken van, ja, bij wie kom je dan uit?
Louis van Gaal is ook wel zo'n trainer die dat over zich heeft.
Edgar Davids bij Barnet.
Dan heb je wel een ander voorbeeld. Want ik zit meer te denken aan dat iemand zo verbonden is met een club, ook over zo'n lange periode, dat uiteindelijk dat jij een soort boegbeeld van die club wordt. Terwijl, ja, je kan ook 3 jaar bij een club zitten en dat hartstikke goed doen. Alleen dat maak je niet per se een boegbeeld van de club over een lange periode. Ik zit al meer aan de Guy Roes en zo te denken van deze wereld bij Auxerre. Dat is wel heel lang geleden. Die heeft er denk ik 50 jaar ongeveer gezeten. Maar dat kan jij Cambuur nog loszien van Henk de Jong?
Nee.
Nee.
Nee, dat is eigenlijk, voor mijn idee is Henk de Jong ook... Ook gewoon al, kijk, Ulte is tussendoor even geweest, maar voor de rest heb ik het idee dat ik kan helemaal niks meer herinneren buiten het tijdperk Henk de Jong.
Nee,
voor mij is gewoon, Henk de Jong is Cambuur.
Oh, zonder die gezondheidssituatie was hij er waarschijnlijk ook helemaal niet tussenuit geweest. Dus,
en heeft Cambuur toen wel gevoetbald?
Ja, dat is eigenlijk, hadden ze gewoon moeten zeggen, we waren loyaal aan.
Loyaal aan Henk de Jong.
Ja,
het is in ieder geval mooi om hem weer langs de lijn te zien. Wout, jij zei al van, zoveel beter gaat het niet bij Cambuur sinds vertrek van Ulte. Sorry, George, mocht je luisteren. Hebben ze evenveel punten?
Nou, ja, het is eigenlijk een quizvraagje, want Ulte had volgens mij 1,44 gemiddeld per wedstrijd in de KKD dit seizoen. Oké, nu heeft die jongen het overgenomen. Zijn natuurlijk wel wat gestegen op de ranglijst. Maar wat denk jij wat het gemiddelde aantal punten van Henk de Jong per wedstrijd is?
Het is precies hetzelfde.
Ja, precies hetzelfde. Ja. Dat is echt niet normaal.
Nee, toen jullie het erin zetten, dacht ik al van ja, dat moet hetzelfde zijn. Ja, dat is natuurlijk wel. Maar hebben jullie ook gekeken naar de sterkte van de tegenstanders?
Sterkte van de tegenstanders? Ja. Oeh, nee.
Nou, ze hebben wel twee keer tegen mijn local gespeeld. FC Dordt. En Ulte verloor 5-7 van Dordt. En Henk de Jong won 0-3 bij Dordt.
Ja.
Dus,
dat betekent dat hij zegt, in andere wedstrijden slechter heeft gedaan.
Eigenlijk wel. Oké, goed.
Ik denk dat dit wel symbolisch is. Cambuur dit seizoen de meeste goals in de KKD. Maar na Jong PSV ook de meeste goals tegen.
Ja.
Dat wordt wel leuk natuurlijk vanavond dan. Hè? Want nu wacht NEC. Eerst gewonnen van Hercules met pijn en moeite. Daarvoor gewonnen van Vitesse.
Of ja, daarna nog. Daarna van Vitesse.
Oh ja, daarna van Vitesse, sorry.
Ja.
Ja, ik denk dat die wedstrijd tegen Hercules, dat inderdaad alles zegt over dit seizoen van Cambuur.
Mm.
Die wedstrijd was wel trouwens echt heerlijk. Ik zit er nog wel eens aan terug te denken. En als we toch maar een beetje van zo'n wedstrijd mogen krijgen vanavond, dan tekenen we er toch 100% voor.
Dan is de afloop voor Cambuur ook goed. Als die tekent is voor het seizoen van Cambuur, dan valt het ook nog de goede kant op aan het einde. Ja,
je bent bijna onoverwinnelijk, toch?
Ja.
Als je dit hebt overwonnen.
Zo, het is Hercules.
Nou, win maar eens van Hercules. Dat is niet makkelijk, kan ik je vertellen hoor.
We hebben geen Ajax-ied op de bank. Dus
nee,
wat dat betreft valt deze niet echt. Maar,
doet geen pijn.
Nee. Nee, ja, goed. Je gaat er bijna. Moeten we het überhaupt nog over NEC hebben? Of
nou ja,
zijn die
daar gaan we nu natuurlijk naartoe. Van Henk de Jong die zegt dat van NEC is na Feyenoord en PSV de best voetballende ploeg.
Ja.
Zit een kern van waarheid in, zei jij al.
Ja, nou, net niet.
Het gaat ergens richting de waarheid.
Ja, Twente zal er nog wel boven zitten. Maar goed, voor de rest valt er niet superveel op af te dingen. En dan is het slim dat je het benoemt op die manier. En NEC draait natuurlijk in principe fantastisch. Toen wij er waren bij RKC even niet. Maar voor de rest van het tweede gedeelte van het seizoen zeker wel. Alleen, NEC met Proper of zonder Proper is wel een verschil.
Ja, want die gaat niet spelen.
Nee, en NEC met Cillessen en met of Roefs is in plaats van Roefs is ook wel een verschil. Die gaat dan wel keeper ten opzichte van de vorige ronde.
Ja,
dat vind ik wel een dingetje.
Ja, want dat is natuurlijk interessant om over te hebben. Rogier Meijer koos in de beker koos die voor Roefs. Die in de Eredivisie ook natuurlijk 2-3 wedstrijden speelde. En dat echt wel prima deed.
Ja.
Maar Rogier Meijer zegt op de persconferentie, ik vind dat in de halve finale en in de finale mijn eerste keeper moet spelen. Wat vinden jullie daarvan?
Het is een woord, ga ik nu vertellen, waar ik nog nooit aan ben begonnen. Maar voor mij is Rogier Meijer nu persona non grata. Want ik vind het een van de meest schandalige beslissingen die dit seizoen zijn gemaakt. Ik vind echt dat je doet zo'n bekerkeeper, dat doe je in met je volle verstand. Zet je die in doel en vertel je zo, jij bent de keeper voor de beker.
En dan, heeft hij dat gedaan?
Tuurlijk, dat bespreek je toch af van tevoren?
Nee, weet ik niet, was je erbij?
Maar dat spreek je toch af van tevoren, die rolverdeling? Weet ik niet. Dus je stelt hem gewoon op onder het mom elke bekerwedstrijd. Oh, van nu in de beker ben jij de beste keeper. Maar als het weekend dan weer komt, ben jij niet meer de beste.
Nou ja, misschien heeft...
Dat spreek je toch af?
Nee, dat natuurlijk niet. Hij is niet opeens op het ene moment de beste en daarna
daarom,
niet de beste.
Dat zeg ik. Dus hij van tevoren, hij heeft al die bekerwedstrijden gekiept.
Ja, maar dus wie zegt dat Meijer van tevoren heeft gezegd, jij kiept het hele bekertoernooi?
Ja, dat weet je inderdaad niet. En meestal komt het wel naar buiten, zoals PSV heeft het gewoon heel duidelijk benoemd. En zelfs dan komt er aan het einde nog richting de finale de vraag van gaat Drommel kiepen of niet. Dus er blijft altijd wel discussie over bestaan. Alleen, ja, je kan het een schandalige beslissing nemen. Het is wel de goede beslissing.
Nou.
Je bent wel heel gek. Als NEC heeft nog nooit de beker gewonnen.
4 keer verloren. Zo.
Ja, wel 4 keer de finale gehaald. Ja. Nou, nu heb je weer een unieke kans om in ieder geval de finale te halen. Oké, moet je nog steeds waarschijnlijk tegen Feyenoord. Maar goed, heb je in ieder geval weer een kans op een beker. Heb je een fantastische trip naar de Kuip. Dan ga je altijd je beste spelers opstellen. Als NEC heb je toch ook de luxe niet dat je zomaar even kan zeggen, ik stel even de tweede keeper op, want dat is goed voor zijn ontwikkeling. Maar,
als dat je argument is, moet je toch in de achtste finale ook je beste keeper opstellen, want dan heb je ook nog steeds kans om de Kuip te halen.
Dat ben ik wel met je eens.
Ja, dat is meer waar mijn probleem ligt, vind ik. Hij heeft heel het bekertoernooi en alle wedstrijden invullen gewoon goed gekiept. Hij heeft al die bekerwedstrijden gekiept. Dus, ja, laat de jongen dan is dat zijn beker. Ja, dat klinkt een beetje lullig. En tuurlijk, misschien is het niet hard uitgesproken van hij is de bekerkeeper. Maar ik vind het gewoon bijna dat je het iemand niet aan kan doen eigenlijk. Ik vind als je hem dan in de kwartfinale ook al niet en dan nu de halffinale zegt van, oh ja, maar nu wordt het serieus. Kijk, nu halen we je eruit. Dat vind ik heel pijnlijk en een beetje mensonterend eigenlijk.
Nah, dit is toch echt zwaar overdreven. Nee, het is gewoon topsport, hè?
Ja, maar als het topsport is, dan stel je in de kwartfinale toch ook niet op.
Hoezo? Als hij vindt dat op dat moment nog Roefs prima dat niveau aan kan, dan kiest hij op dat moment toch voor Roefs. En daarna vindt hij, ik wil nu met de halve finale, met de druk die daarbij komt kijken, met alles wat Henk de Jong zegt over deze wedstrijd. Stel dat Henk de Jong over Robin Roefs was begonnen. Nou, dan komt er geen einde aan die mediastorm.
Ja, maar die kwart... Ja.
Dat is een grapje, Nicky.
Ja.
Nee, maar het is toch... Ja. Ik snap wel wat je bedoelt, want Roefs is een... Heeft het dit seizoen echt prima gedaan. En ik snap ook wat jij zegt van ja, kwartfinale kan je dat ook zeggen. Dan heb je ook kans op die beker.
Ja.
Maar je kan er toch niet omheen dat de druk nu met zo'n halve finale hoger wordt. Dat is toch gewoon een feit.
Natuurlijk wordt de druk hoger.
Maar dus mag je toch ook gewoon die keuze maken als trainer. Ik bedoel, het is niet de teams waar wij in voetballen. Waarin je degene moet opstellen die het meeste traint.
Nou, wij hebben wel ook 2 keepers. Dus bij ons is die keuze ook... Ja, wij hebben ook een bekerkeeper. Alleen wij spelen geen beker.
Is die ene daarvan heel ervaren... die ook nog nooit een bekerfinale heeft gespeeld... die terug is gekeerd bij zijn jeugdclub? Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Stel dat je nu 1 of 2 wedstrijden Roefs nog opstelt... dan ontneem je Silas ook de kans om een beker te winnen met zijn jeugdclub. Of in ieder geval...
Maar dat is andersom ook zo.
De club waar die begonnen is. Ja, maar Silas zit aan het einde van zijn carrière. Roef zit aan het begin van zijn carrière.
Ik vind dit... Nu haal je hetzelfde erbij eigenlijk als Nicky van gevoel. Ja, sorry.
Ja, maar ik ben een gevoelsmens.
Maar we zitten niet voor gevoel in de topsport, jongens.
Nee, helemaal eens.
Nou ja, ik
vind dat Rogier Meijer de held is.
Nou goed. We kunnen de hand... Weet je, soms ben je het mee eens.
Absoluut niet.
Ga net zo lang door totdat je met me eens bent. Nou ja. Mooi.
Nee, ik snap dat er een punt te maken is. Alleen, ja, gevoel, jongens. Daar kan je als hoofdtrainer... Heb je daar soms... moet je daar even scheid aan hebben.
Nou, dat doet Henk de Jong dus niet. Henk de Jong had Roefs opgesteld. Dat weet ik. Ja. Want Henk de Jong is een gevoelsmens.
Ja. Misschien verrast hij ons wel en stelt hij gewoon Daan Reiziger op vanavond in plaats van Yannick van Os.
Of hij stelt Roefs op. Hij doet me gewoon een Cambuur-shirt aan.
Dat kan ook nog, ja. Valt wel een beetje op, denk ik.
Maar in het doel.
Hij maakt er echt wat geks van. Jij noemde in het begin al de rol van Proper, die er dus niet bij is. Hij is geblesseerd. De ernst daarvan wordt nog onderzocht. Hij heeft wel echt alles gespeeld behalve de eerste wedstrijd van het seizoen.
Ja.
In de basis heeft hij voor de rest in de basis gespeeld. Ongelooflijk belangrijk voor NEC.
Ja, onomstreden ook. Want deze is natuurlijk wel wat gewijzigd op het middenveld bij NEC. Maar hoe de makers is erbij gekomen naast Proper. Proper is sowieso echt niet meer weg te denken bij NEC.
Nee.
En eigenlijk ook weer wel. Want je ziet hem er ook niet meer langer dan een seizoen spelen. Omdat hij zo goed is. Dus wat dat betreft is echt wel heel klote dat hij deze halve finale moet missen. En dan ook nog heel lullig een weekend van tevoren geblesseerd raken. Terwijl je het hele seizoen hebt gespeeld. Dus ja, voor hem is het echt wel een drama. Behalve als NEC gewoon tussen aanhalingstekens de finale haalt. Dan kunnen we nog maar leven. Maar anders is het echt heel kut.
Denk je, jij bent natuurlijk voorzitter van de Proper Fanclub. Zo kunnen we het wel stellen. Mm-hmm. Denk je dat dit een wedstrijd is? Kijk, we kunnen gaan verwachten dat Cambuur waarschijnlijk veel lange ballen gaat spelen. Eng de Jong zei zelf, ik wil er gevecht van maken.
Mm.
Is dat dan zo'n wedstrijd waarin hij juist cruciaal zou zijn? Of is het juist niet zo erg misschien?
Ja,
minder erg dat je hem vandaag mist.
Het is heel makkelijk om met hem de bal in de ploeg te houden. Aan de andere kant komt wel Lastigione voor terug. Dus dat, ja, dat
kan ook aardig voetballen.
Die kan inderdaad ook wel een balletje trappen. Ja. Maar dat is ook een hele rustige speler die het overzicht kan bewaren. Ja. Die misschien kan temporiseren op het moment dat het moet. Dus dat hoeft niet per se een nadeel te zijn. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld dynamiek. Naar hoe vaak de laatste tijd Proper ook in de buurt van de goal komt. Zelfs goals maakt. Volgens mij zit hij op 4 en 2 assists.
En de bekers ook.
Ja, terwijl vorig jaar moest je niet eens aan denken dat hij een goal kon maken.
Ja.
Dus dat is ook nog een enorme ontwikkeling. En ik weet niet of Schöne die totale rol zeg maar kan overnemen. En dat is echt wel een nadeel voor NEC, vind ik.
Ja.
In de zin van dynamiek, scorend vermogen. Ja, dat is wel jammer.
Hoe ver kan zijn ontwikkeling nog gaan? Want jij zegt nu, ik zie hem niet langer meer dan een jaar bij NEC.
Nee, na dit seizoen sowieso niet meer.
Ik vond ook een mooi interview met ESPN had hij. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben over hoe kritisch dan die nog op zichzelf was. En dat hij zei dat het allemaal beter moest. Maar wat jij zegt, Ajax, Feyenoord, PSV zou natuurlijk geen rare stap zijn toch voor het seizoen.
Nee.
Of ben je het daar niet mee eens?
Ik vind dat heel moeilijk, man. Die stap is, hebben we het verleden gezien, is heel lastig om te maken. Maar wat jij ook zegt, het is een jongen die super zelfkritisch is. Vind ik altijd wel een belangrijk punt bij een voetballer. Dat zegt ook heel veel over iemand en hoe hoog iemand de lat legt bij zichzelf. En ik ben benieuwd of hij fysiek bij Feyenoord en PSV, laten we dat dan even op dit moment als de twee beste clubs van Nederland dit seizoen, of die daarbij al zou kunnen aanhaken op dit moment. Of dat nog wel een flinke stap is om te maken.
Nou ja, kijk, stel dat je hem nu bij PSV neer zou zetten en je zou meteen denken aan Champions League niveau.
Ja.
En je moet volgend jaar met hem in de eerste wedstrijd de Champions League ingaan. Ja, dan is het wel een dingetje. Want kijk, Veerman heeft natuurlijk ook een aanloopperiode. Hij stond er in een bepaalde zin wel direct bij PSV. Maar het heeft bij Veerman ook wel even geduurd voordat hij richting Nederlands elftal Champions League niveau groeide, zeg maar. En dat zie ik bij Proper ook een beetje voor me. Hij kan prima in een PSV meedraaien. Dat goed draait in de Eredivisie. Dat niet tegen de top tegenstanders speelt. Maar ik zie hem niet volgend jaar in de Champions League ineens al schitteren. Dat is wel een stap. En kijk, fysiek. Hij is natuurlijk klein. Maar hij is best wel. Hij gooit zich wel echt in de duels. Ja. Hij heeft ook wel aardige sprongkracht. Zijn loopvermogen is ook helemaal niet verkeerd. Ik denk dat hij fitter is of was dan Joey Veerman. Dus wat dat betreft zie ik daar niet een onoverkomelijk probleem in of zo. En anders moet hij daar gewoon een competitie op uitzoeken. Als hij in Spanje gaat spelen, als hij in Italië gaat spelen.
Dat zei hij zelf toch?
Ja, dat past ook prima bij hem.
Ja.
Dus ja, maar misschien eerst een Nederlandse top.
Ja, wie weet.
Wordt in ieder geval interessant om te zien. Verwachten we NEC vanavond als winnaar uit de oorlog, het gevecht, het stadion in vuur en vlam.
Tuurlijk
en NEC die daar als winnende strijders uitlopen.
Nee. Dappere strijders. Ik zeg Henk de Jong 2, NEC 1.
In Henk We Trust.
Oké, ik denk dat NEC gewoon weet te winnen. Donderdag de anderhalf finale, Feyenoord tegen FC Groningen. En over Feyenoord gesproken, voor de topper tegen PSV zondag, staat er nog wel wat op het spel. Want het is een beetje koude oorlog en ik denk dat dat... Ik geloof altijd wel dat dit naar buiten komt in een week dat zoiets meespeelt. En dat is Babadi die toch wel heel erg concreet lijkt te zijn met Feyenoord. Er zijn in ieder geval gesprekken. En dat was natuurlijk al een beetje bekend. Maar dan deze week komt er toch uit dat hij langs was geweest op 1908. Het trainingscomplex van Feyenoord om daar gesprekken te voeren.
Ja.
Ja, ik geloof...
Geloven jullie daar niet in?
Ik geloof niet zo in die oorlog. Kijk, is het nou... We kunnen het, als je het vergelijkt met toen Wijnaldum ooit naar PSV ging, dat was heftiger dan als Babadi nu naar Feyenoord zou gaan.
Maar de timing is er veel heftiger. Als jij, volgens mij was het net voor het weekend dat in ieder geval via 1908 naar buiten kwam, dat er gesprekken waren. Volgens mij Rick Elfrink dat ook bevestigd, dat er in ieder geval gesprekken zijn geweest met hem en met zijn management.
Ja.
En dat is best wel, ja, dat voelt voor mij heel raar. Want je bent in nog steeds in een titelrace bezig, die wel waarschijnlijk wel beslist is. Maar het is nog steeds je grootste concurrent. En dan een week voordat je het in principe kan, al helemaal 100% kan beslissen, ga jij in gesprek met de grote concurrent. Dat is toch, ja, best wel gek.
Maar jij vindt dat ook vanuit de speler, vind je dat raar?
Ja.
Maar in principe heeft Babali toch vanaf 1 januari heeft hij gewoon de bevoegdheid om te gaan praten.
Oh, nee,
met
zeker.
Welk club die ook wil. En als die gesprekken, stel die gesprekken zijn, weet ik veel, dat, kijk, we weten niet zeker of het afgelopen week, misschien was het wel de week daarvoor. Het is toch helemaal niet zo gek dat Feyenoord zal ook al lang geleden al geïnformeerd hebben dat die gesprekken een beetje gaande zijn.
Mm.
Dat is toch helemaal niet zo vreemd. Alleen, je kan inderdaad wel je twijfels trekken bij het feit, het lekt nu uit.
Oh ja, ja, je kan ook nog. Ja, dus het zou nog een opzetje kunnen zijn vanuit bijvoorbeeld 1908 om er nog ja, even
dat,
wat meer.
Dat is een beetje wat ik in eerste instantie bedoelde. Maar vanuit Babadi kan je zou het ook nog even eroverheen kunnen trekken, toch?
Mm, om met Feyenoord te gaan praten. Moet dat? Ja, ik vind dat moeilijk, man. Want
misschien is het gat dan wel 7 punten. Dus, en dan is het ook natuurlijk nog steeds, dan kan je ook zeggen van het is raar. Dus
ik denk dat het uiteindelijk niet. Ik denk,
moeilijk.
Maar ik denk dat je uiteindelijk altijd wel iets vindt. Ja, dat als iemand van PSV, een groot talent van PSV met Feyenoord gaat praten, dat is sowieso denk ik een beetje een taboe, wil ik niet zeggen. Maar ja, dat voelt altijd een beetje raar. En andersom voelt dat ook raar. Dus ik denk dat de timing dat niet zozeer uitmaakt. Maar het lijkt nu wel echt serieus. En het voelt voor mij serieus. Maar ja, ik heb ergens in mijn achterhoofd en mijn onderbuik nog wel een beetje het gevoel dat het ook wel zou kunnen zijn dat hij Feyenoord gebruikt. En dat zou ik eigenlijk helemaal niet zo raar vinden. Dat hij gewoon Feyenoord gebruikt om bij PSV de druk een beetje op te voeren. Die grapjes zijn wel eens eerder uitgehaald bij Feyenoord volgens mij. Ja, dat zou voor mij wel pijnlijker zijn, denk ik.
Ja, nou goed. Ja. Wat er via PSV nu naar buiten komt, is het wel dat het lijkt alsof ze zich daar nu niet onder druk laten zetten. Of ja, dat die in principe de laatste aanbieding hebben gedaan. Weet ook nooit of dat helemaal waar is. Maar goed, dan heb je toch ook weer twee kampen die met een ander verhaal komen. Ja, dat lijkt me werelds als PSV gewoon, weet ik veel, op vrijdagmiddag gewoon die contractverlenging van Babadi bekend maakt. Mm-hmm. Net voor PSV Feyenoord. Dat lijkt me echt het mooiste scenario.
En
dat
ze veld.
Ja, dat ze dit dan ook gewoon, ja, of na afloop, dat ze een tafel neerzetten, zoals bij Lance toen gebeurde. Met, ik denk voor Fana, die tekende toen na de wedstrijd, tekende die contract op het veld.
Is wel
dat
sick hoor.
Ik kan me wel bij Feyenoord nog een keer herinneren, dat eerst was onder Jaap Stam volgens mij, dat de contractverlenging van Berghuis op het veld bekend werd gemaakt.
Oké.
Okay. Zeg maar net tijdens de warming-up. Dus dat was ook wel. Als je
maar
zo
rondom iets wedstrijden is wel vet. Met Ziyech weten we ook allemaal bij Gala, toch?
Ja, dat tussen de supporters stond. Ja, en dat geeft, denk ik, ja, indirect misschien ook wel een beetje. Het zijn wel die stootjes heen en weer. En ik wil niet zeggen dat dat invloed heeft op de wedstrijd. Maar het zijn wel een beetje pesterijtjes. En
zo'n gratis advies voor PSV, hè, vanuit ons hier. Of wat ook sick zou zijn, zoals Feyenoord het doet.
Opeens in het uitvakken.
Ja, daar gaan uitsporters mee.
Dus welkom Babadi.
2028.
Opeens een Feyenoord shirt met Babadi zo het veld oplopen.
Ja. Er zijn zoveel mogelijkheden.
Maar wat moet je als training hiermee als we puur even naar de wedstrijd kijken?
Als trainer van PSV?
Ja, Peter Bos.
Nou, ik zou als Peter Bos zijn, maar niet zo heel erg.
Volgens mij doet hij dat ook niet. Hij maakt zich ook niet zo heel erg.
Dat je hem zaterdag ook niet zo lang laat spelen. Ik bedoel, als het echt invloed was op, volgens mij traint hij gewoon goed, maar als het echt van invloed was op zijn gedrag in de groep of zijn focus, dan had Bos sowieso hem niet opgesteld tegen PEC Zwolle. Want Tilman zat ook gewoon op de bank. Dus ja, je had wel een andere keuze kunnen maken. En het is niet dat je niet bij PEC Zwolle wint als je Babadi niet bij je hebt. Dus wat dat betreft is de lijn van Bos denk ik wel duidelijk. En de gesprekken waren toen al geweest, dus er is niet echt wat veranderd. Dus ik ga ervan uit dat hij zich niet daardoor laat beïnvloeden.
Maar geloof jij niet in het feit dat, en ik weet niet of ik dit wil geloven, maar dat het toch ook wel, ik wil geen druk vanuit bovenaf wordt gegeven, maar dat het ook wel is van dat ze die Peter Bos wel influisteren. Kan je die Babadi niet even een wedstrijdje opzetten tegen PEC? Dat trekken we misschien toch over de streep.
Ik denk dat je dat bij Peter Bos, dat je daar niet mee aan hoeft
beter
te komen.
Niet doen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar geloof je dat voor een speler wel invloed kan hebben?
Dat hij dan 90
minuten speelt. Ja, want speeltijd is natuurlijk bij hem wel. Dat is wel een dingetje. Hij heeft natuurlijk begin van het seizoen ontzettend goed gedaan. En toen eigenlijk heel weinig gespeeld nog daarna. En toen een keer een helft tegen Volendam een paar weken geleden. En nu dan 90 minuten. Ja.
Ja. Maar dat vind ik ook je verantwoording als trainer, zeg maar. Voor als je als trainer een meerjarig contract hebt. Ja, de trainer moet er uiteindelijk ook voor zorgen met zijn handelingen dat een speler graag wil blijven. Dus als Peter Bos volgt jou ook bij Babadi tot zijn beschikking heeft. Ja, tot zijn beschikking wil hebben. Dan moet hij af en toe deze keuze maken en hem laten spelen.
Yes. Maar dat zal vast al besproken worden ook onderling met technisch directeur en mensen. Dus ik denk dat er wel een kans dat zoiets dat hij... Kijk, ik wil niet zeggen dat hij wordt opgesteld alleen maar om zijn contract te laten verlengen. Maar dat zou best wel eens een rol kunnen spelen.
Nee, daar is hij ook daar is hij
ja,
wel is iets
te
goed
voor. Ja, hij is inderdaad er goed voor.
Ja, nou ja. Ja, maar ja, ja, je had ook Tillman op kunnen stellen. Dus ergens misschien zit het toch wel in het achterhoofd. Ja, ik zou het niet zo gek vinden, maar...
Voor Campabadi misschien wel goed om een keer duidelijkheid te hebben. Dat geven ze ook zelf aan, zodat hij zich vol op zijn carrière kan richten. En dat er wat rust komt rondom de club.
Nou, goed hoor.
Nou heb ik op zich een dingetje van... Als dat nou nog even niet lukt en het wordt maar uitgesteld, die contractverlenging. En ja. Je creëert maar geen rust. Hoe pak je dan je rust?
Emma Sleep.
Zo.
Gewoon even lekker slapen op een uitstekend matras van Emma Sleep. Super comfortabel natuurlijk. Ja. Nee, jij hebt vorige keer verteld.
Ja.
Jouw vriendin heeft geen last van de rug meer. Dus ik zat te denken voor Campabadi, als je gewoon even lekker wil slapen, je rust wil pakken, zodat je overdag een betere versie van jezelf bent. Emma Sleep matrasje. En dan hebben wij ook nog een kortingscode. FCA10 kan je gebruiken als je naar www.emma-sleep.nl gaat. Of de link in onze beschrijving. En je gebruikt die code FCA10. Krijg je 10% korting. En dan is heel Campabadi in alle rust. En wachten op een nieuw contract.
Dan tekent hij morgen gewoon, dan staat hij vers op. En dan frisse moed, pennetje in het hand.
Is het een stuk makkelijker handtekening zetten hoor.
Dan is het een stuk makkelijker.
Heeft hij er wel inderdaad een goed nachtje over geslapen. Dus dat op de best.
Dat is belangrijk.
Prima.
Wie er ook een nachtje over heeft geslapen en toen een beslissing heeft genomen is Toni Kroos. Terug bij de Duitse ploeg in ieder geval. Hij wil terugkeren. Gaat ook wel terugkeren natuurlijk richting het EK komende zomer.
Hij is teruggevraagd ook. Dat is wel lekker hoor.
Ja, dat voelt goed hoor. Eerlijk, Julian Nagelsmann.
Oh, dan ben je wel... Ja,
dan ben je een groot speler. En dat is die ook.
Julian Nagelsmann of Toni Kroos?
Allebei. Nagelsmann eigenlijk ook wel, want je weet dat dit bekend gaat worden. En je weet dat je ook een hele grote druk legt bij Toni Kroos. En dat je ook een keuze maakt die wat zegt over je huidige middenvelders. Dus je moet daar ook wel ballen voor hebben, vind ik.
Ik vond het wel mooi dat Kroos had in interviews de afgelopen week ook wel een beetje naar een hint van... Nou, misschien dat EK, misschien zie ik dat nog wel... Ik heb dan ook wel het gevoel dat je dan ook wel een beetje op zit te hopen dat ze je terugvragen. En dat je anders, als dat niet gebeurt, dat je uiteindelijk wel verkiesbaar stelt. Maar dat je toch denkt, ja, het zou wel lekker zijn als ze me vragen. Dan, dat voelt wel goed. Dus... Ja, hij heeft gewoon slim gespeeld, denk ik. Of niet?
Zoals hij altijd al is geweest. Dus wat dat betreft...
Ja. Vinden jullie het een logische keuze van Nagelsmann? Want in Duitsland kwam wat kritiek op. Dietmar Hamann, die we natuurlijk kennen van Liverpool, zat regelmatig in de selectie.
Ja.
Die vindt het middenveld vooral wat te oud worden.
Als ze hem hadden teruggevraagd, dan had hij gelijk gehad.
Ja.
Maar nou ja, ik snap het perspectief van Hamann in principe ook wel. Want je hebt natuurlijk al best wel lang gekloot in die Duitse selectie met... spelers die wat ouder zijn en die eerst dan bijvoorbeeld niet bij de selectie. Mm-hmm. Volgens mij was het ook een groepje met Thomas Müller toen.
Boateng.
Inderdaad. En dat toen op het laatste moment toch weer gekeken werd van oké, wie kunnen we erbij halen? Dus het is een beetje terugkerend thema in Duitsland. En ook omdat ze niet echt in slagen om een nieuwe generatie neer te zetten die fantastisch voetbal speelt. Terwijl als je kijkt naar de namen, als je kijkt naar de Brandt en de Havertz en de Musiala, Wiertz, dat het in principe wel zou moeten kunnen, maar dat toch niet lukt. Alleen, ja, dan is het juist een extra reden om Kroos er wel bij te vragen. Om te kijken of je dit nog op de rit kan krijgen. Want ze hebben de laatste anderhalf, twee, misschien wel langer, totaal niet voor elkaar.
Maar maak je de druk nu niet ook heel groot? Als Kroos op zichzelf ook en de druk van heel het land op hem.
Maakt dat uit?
Ja.
Als
jij Toni Kroos bent en je voetbalt al 20 jaar, voetbal je aan de top. Ja.
Gaat dit afbreuk doen aan zijn carrière als het EK niet helemaal is wat Duitsland ervan verwacht? Dit zal toch ook niet alleen aan Kroos liggen?
Nou, ik denk niet dat dat voor de buitenwereld misschien afbraak doet aan zijn carrière, maar voor hemzelf misschien wel. Dat als je nu, je maakt nu zo groot eigenlijk dat je terugkeert voor het EK. En stel je ligt in de groepsfase uit. Ik denk dat dat wel, dat je dan achteraf toch denkt dat het beter niet kunnen doen.
Ja, maar als je er geen invloed op uit kan oefenen, je mist in ieder geval die groepsfase in eigen hand met drie fantastische wedstrijden, ook qua sfeer, dat je alsnog naar een groot toernooi mag. Ja, stel dat het tegenvalt, heb je het in ieder geval geprobeerd. Als je niet meegaat en je ziet Duitsland schutteren, dan denk je, ja shit, was ik er maar bij geweest.
Ja. Ik vind het echt in alles mooi, man. Namelijk, Toni Kroos heeft dit seizoen een fantastisch seizoen bij Real Madrid. Ja. Ondanks alle spelers die op het middenveld zijn gehaald om Real daar te komen versterken, wordt hij teruggevraagd door bondscoach Julian Nagelsmann om de Duitse ploeg te komen versterken. Nou, hij gaat dan natuurlijk ook spelen. Dat is iets wat voor mij eigenlijk een zekerheidje is. En ik zie het dan wel voor me hoor. In Duitsland, in eigen land, dan daar die ploeg leiden. En als hij op dezelfde manier invloed weet te hebben als wat hij bij Real heeft op dit moment, dan denk ik dat, dat Duitsland daar een hele goede speler aan bij heeft. En als je kijkt naar de andere spelers die daar dus rondlopen, die je net ook, ook noemt, een Wiertz, een Havertz, Musiala's en toch iets aanvallendere spelers. Mm. Je hebt niet zo snel die echt spelers die het middenveld controleren. Want Kimmich, ben ik ook benieuwd of die daar gaat spelen. Of dat je misschien zelfs op rechtsback met hem uitkomt. Dat worden echt interessante keuzes voor Duitsland. Maar als je naar alle namen kijkt, toch alweer een prima selectie.
Ja. Ik geloof wat jij zegt. Ik denk dat Kroos voor een ploeg die niet loopt, en dat kan je van de laatste jaren wel zeggen van Duitsland, dat het misschien wel een van de lekkerste spelers is om erbij te krijgen in je elftal. Omdat het wel iemand is waar jongens die misschien wat minder in vorm zitten of minder lekker in een wedstrijd zitten, zich heel erg aan kunnen vasthouden. Omdat het iemand is die je 100 ballen in elke positie kan geven, maar hij zal altijd aan iemand afleveren met
hetzelfde kleur shirt.
Ja. En dat is echt, denk ik, voor een elftal wat niet loopt, is dat heerlijk. En dus dat is heel belangrijk. En ik heb naar de namen zitten kijken. Er zit alsnog een gruwelijk middenveld in voor Duitsers. Als je kijkt, met Goretzka kan je ernaast zetten. Je hebt Gundogan nog. Wiertz, Kimmich. Ja, ik bedoel,
Pascal Groos. Maar ja, goed. Dat zijn wel. Kijk, Haman noemde natuurlijk een van de argumenten van dat Groos, Kroos en Gundogan samen, dat die ouder dan 100 waren.
Ja.
Ja, dat je dan compleet werd overlopen. Ik weet niet of hij de Kroatië de laatste jaren gezien heeft, maar volgens mij is dat
Brozovic, Modric.
Nee, ja, precies.
Sowieso geen argument, toch?
Nee.
Ik dus vind, moet ik kappen over leeftijd, man. Gewoon, we maken het nou uit dat ze ouder dan 100 zijn met z'n allen.
Ben ik helemaal voor.
Wij zijn ook bijna ouder dan 100, maar dat komt vooral door Wout.
Nou, ik haal het gemiddelde nog een beetje naar beneden, hè, jongens. Maar nee, ja, ik vind, dat vind ik van die loze teksten, nee, vind ik echt een kut argument. Ja. Meen ik echt.
Als wij in middenveld zouden vormen, hoe zouden we dan staan?
Nou, wij? Nicky sowieso op 10, want die doet geen reet.
En wij, dan zijn wij een doppelt seks.
En dan Wouter als box-to-box.
Nee, Wouter denkt toch een beetje de controleur. En ik een beetje op 8.
Oh, je gaat schuiven.
Ja, maar Wouter die kan niet meer lopen. Man.
Eigenlijk ben jij een beetje de Mats Wiever van ons middenveld. Wordt geschoven als er geen andere keuze is.
Daar kan ik echt niet aan tippen.
Nee?
Mats Wiever, legend.
Je wel een beetje dezelfde loop hebben.
Ja. Geen compliment voor Mats. laten we het hier vooral bij laten. Ik wil jullie heel erg bedanken, jongens, voor deze FC Afkikken Daily. Alle kijkers en luisteraars, uiteraard ook morgen zijn wij er gewoon weer. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt, want dat helpt ons ontzettend veel. Ook naar nieuwe adverteerders toe, waar wij toch een beetje geld mee kunnen verdienen. Hè? Wat we hard nodig hebben, want Nicky van der Gijp
moet ook betaald worden.
Die eet een lunch, jongen. Dat is niet te doen. Gelukkig haalt hij het wel zelf. Wij zijn er morgen gewoon weer. Ciao.